vervangen onze godsdienstoefeningen aan met elkander te zingen uit Psalm 38 en daarvan het eerste en het tweede vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij nu gramschap niet. Toon mij toch dat u kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Het eerste en het tweede van Psalm 38. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen. Dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Jesaja en daarvan het 43ste kapitel. En we beginnen bij het 11e vers. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 43. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook eer de dag was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Alzo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige Israëls. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchten doen nederdalen. Te weten de Chaldeeën in de schepen op welke ze juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw lieder koning. Alzo zegt de Heere die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagenen en paarden heir en macht voorbracht. Tezamen zijn ze nedergelegen, ze zullen niet wederop staan. Ze zijn uitgeblust gelijk een vlasvliek. Zijn ze uitgegaan. Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Ziet, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn in een weg leggen. Er rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren. De draken en de jonge struisen, want ik zal in de woestijn wateren geven. Er rivieren in de wildernis om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. En mij heb ge niet gebracht het kleine vee uw brandoffer en met uw slachtoffer hebt ge me niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij heb ge geen kalmes voor geld gekocht en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons te samenrichten. Vertelt gij uw redenen. Opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. En Jacob ten ban overgeven. En Israël tot beschimpingen. Tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u samen het aangezicht des Heeren. Heere, ge hebt ons andermaal op deze heilige rust en sabbatdag, waarin het rijk der natuur de zon schijnt over onze tenten, ons nog samen willen brengen aan de plaatsen des gebeds. binnen de wanden van dit bedehuis. En u zijt ge een God die op de volmaakste wijze al onze noden kent en onze behoeften weet. Daar is voor u niets en niemand verborgen. Ge zijt de God der ganse aarde. En dat mocht ge ook in deze middag en in deze dag, zowel onder de lezing en prediking van uw woord, nog doen ervaren, opdat het vervuld werd ook onder ons, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar kom ik in het midden en al daar zal ik ze zegenen. Gij hebt uzelf aan uw ordonnantie verbonden. Er zou spijze genoeg in uw huis zijn. Och, maak ons hongerig en dorstig naar Christus en naar zijn gerechtigheid, om ermee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Wil daartoe uw woord ook in deze middag nog genadiglijk openen. Het is verzegeld met zeven zegelen. Maar die leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft, die is de machtige om dat verzegelde boek te ontzegelen en uw geest te verlenen dat we in al de waarheid worden ingeleid. En het allergrootste dat zou zijn om door de waarheid vrijgemaakt te worden. En onder de bediening van dat woord er nog eens ingesloten te mogen worden. We kunnen onszelf er niet in sluiten. Dat is alleen door de kracht van uw eeuwige geest. Och, laat dan in deze middag waar uw volk samen vergadert, over de lengte en over de breedte der aarde, wil het geruis uw voetstappen nog eens doen vernemen. Vanwege onze zonde kan het niet. Maar was en reinig ons in uw bloed en geef ons door dat bloed en door die gerechtigheid van die verhoogde middelaar een vrije toegang tot uw troon en tot uw harten. En wil de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht nog verheerlijken. En zoals ge toch zelf beloofd hebt, zolang de zon en de maan zijn zullen, zal uw naam van kind tot kind en van geslacht tot geslacht voortgeplant worden. Dat ge de arm van uw goddelijk alvermogen en majesteit nog wilde ontbloten ook in het midden van ons. Dat al de machten van de hel uitwendig en inwendig nog beschaamd mochten worden, dat uw koninkrijk nog mocht komen. Dat ge nog wonderen deed aan de dood, opdat de overledenen uw naam nog mochten roemen en prijzen. En dat uw woord in deze dag hier en allerwege nog tot een eeuwige zegen mocht zijn in de toebrenging van zondaren, in de ontdekking van alle droggronden, maar ook in de bevestiging, in de versterking van hetgeen dat ge hebt gebracht. Och, dat uw volk nog eens losgemaakt, vrijgemaakt, dat ze nog in de ruimte geplaatst mochten worden om hun God en koning alle ere, lof, dankzegging en aanbidding te mogen geven. En dat de uitgangen van deze middag en van deze dag nog juichen mochten tot de roem van uw ondoorgrondelijke genade en liefde in Christus Jezus. Degenen die met ons niet kunnen vergaderen, gedenk ze nog. Al degenen die we in dit morgenuur aan u opdragen, gedragen hebben, we dragen ze bij vernieuwing op aan uw troon. Met een andere vader die in deze middag naar het hospitaal ging, om in de dag van morgen daar behandeld te worden. De noden zijn zo groot. En ze zijn zo vele van week tot week. Vervul het nog met uzelf. Wees hem in die operatie nabij. En dat er nog wat uit geboren mag worden, ook voor zijn hart en leven, dat de eeuwigheid zal kunnen verduren. Weduwen en wezen en weduwenaars wil ze sterken in de gemis en in al de moeite. Gedenk degenen die in de dienst des lands zijn en opgenomen moeten worden. Laat uw aanschijn nog genadig lichten over al degenen die in druk en in kruis, in rouw en in droefheid zit, ook in ons midden. Wat in rouw gedompeld is, sterk en ondersteun. En die de steun van het leven kwijt is, ook in ons midden. Och, dat zo God tot een steunsel voor de zielen mocht krijgen, dan zal ze genoeg hebben voor tijd en eeuwigheid beiden. Wil ons met al uw knechten nog sterken en schragen. Geef nog lust en liefde, opgewektheid, moed en kracht. Wil naar ziel en lichaam gedenken. In al de noden en in al de behoeften die groot en vele zijn. Geef nog eens water onder het schip en wind in de zeilen. En dat u weer bedoelen mocht en het heil van Sion mocht zoeken. En voor onze eigen zielen nog eens sterk door uw goddelijke geest. Opdat we met al uw gunstgenoten ons nog in u mochten verblijden. En dat alles in de wegneming van onze overtredingen en zonden. En in de betoningen van uw goddelijke trouw, liefde en ontferming. Om Christus willen. Amen. Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd eerst voor de kerk en dan voor de school. Psalm 51. Ontzondig mij met hyzop en mijn ziel, nu gans mijn laatst zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. Hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van zondag 21, vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Tot dusverre. Het is, geliefden, wel opmerkelijk dat de catechismus driemaal spreekt in de 52 zondagsafdelingen van de vergeving der zonden. Dat is iets wat tot de zeldzaamheden behoort in de catechismus, maar wat vanzelf een zeer grote betekenis heeft. Bijvoorbeeld over de drie-eenheid, over de Heilige Geest, over de kerk. Daar wordt maar eenmaal over gesproken. Maar over de vergeving van de zonden drie keer. En wat moet toch wel de bijzondere reden zijn waarom dat zo menigmaal geschiedt? Wanneer we zouden denken dat het eigenlijk maar een herhaling is van dezelfde zaak, dan zouden we onszelf werkelijk vergissen. Want het is geen herhaling. Wat is het dan wel? In zondag 21 wordt van de vergeving der zonden gesproken als een weldaad die alleen binnen Gods verkoren kerk genoten wordt. Dus met andere woorden, het is een weldaad die alleen geschonken wordt aan de levende leden van Gods kerk, niet daarbuiten. Dus wanneer iemand die het waarachtige leven mist over de vergeving der zonden zou spreken, die bedriegt zichzelf voor de eeuwigheid. In zondag 23 wordt weer over de vergeving der zonden gesproken. In het stuk van de rechtvaardig maken. Daar gaat het over de bewuste vergeving van de zonden die door het geloof aanvaard wordt. In de vierschaar der consensie. Dus over die weldaad die persoonlijk deelachtig gemaakt wordt in het leven van Gods kinderen. En dan in zondag 51, dan gaat het weer over de vergeving der zonden. En wat betekent het in zondag 51? In zondag 23 gaat het over de schuld der zonde en in zondag 21 over de smet der zonde. Dus in zondag 23 in het stuk van de rechtvaardig maken en in zondag 51 in de weg van heilig maken, waar Gods volk tot aan de dood toe moet bidden om de vergeving van de zonden. De vergeving van de zonden, gelijk het vanmiddag behandeld wordt, is dus de weldaad die aan Gods kinderen, aan de levende lidmaten van Gods kerk wordt geschonken. Ten eerste hebben we het over denken wat eigenlijk zonde is. Zonde, dat betekent volgens de letter van het woord dat de mens zijn doel gemist heeft. Want God die heeft de zonde niet geschapen. Wij hebben de zonde in de wereld gebracht. En de zonde, dat is de afwijking van Gods wet. En dat is de aantasting van de allerhoogste majesteit Gods. De zonde, dat is een gruwel voor God. En door de zonde wordt Gods toorn opgewekt tegen de zondaar. Uit kracht van de deugden en van de eigenschappen Gods moet de zonde noodzakelijk gestraft worden. Er is een verschil geweest tussen de gereformeerden en de Socinianen ten dien opzichte. De Socinianen die hebben geleerd, die leefden in de tijd van de Dordtse synode. Die mensen die hebben geleerd dat het straffen van de zonde in God een willekeurig iets is. Met andere woorden, God die kan de zonde straffen, maar hij kan ook de zonde voorbij gaan door de vingers zien. Dat is precies zoals God dat wil, zeggen de Socinianen. Maar de gereformeerden die hebben altijd staande gehouden tot op deze dag dat het straffen van de zonde, dat is een noodzakelijkheid in God. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Het vloeit niet uit de willekeur voort dat God de zonde straft, maar het vloeit uit zijn goddelijk wezen voort. God zou ophouden om God te zijn als hij de zonde niet zou straffen. En wanneer je een exempel wil hebben, laat ik zeggen, het sterkste exempel, dat God de zonde straft niet uit kracht van zijn besluit, maar uit kracht van zijn wezen. Ik hoop dat je dat uit mijn kander zou kunnen houden. Niet uit kracht van zijn besluit, maar van zijn wezen. Dan moet gegaan ten eerste naar de kribbe van Bethlehem, waar de eeuwige Zoon Gods licht uit licht en God uit God onze natuur heeft aangenomen, met al de ellenden die eraan verbonden zijn. zoals wij ook vanmiddag met geen woorden het kunnen uitdrukken, geliefd. Want dat is gewoon onmogelijk. De diepte waar de mens in gevallen is, in de val van Adam. Een mens is niet alleen een zondaar, maar een mens die is uit kracht van die val niet anders dan zonde en dan ongerechtigheid. Hij kan zichzelf en ook niet anders dan rijp maken voor de rampzaligheid. Er staat in Psalm 36... bedrog en onrecht spreekt zijn mond. En het verstand dat laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Een mens is het naast een duivel, een onbekeerd mens, het ellendigste dat er op heel de wereld zwerft. Een mens die wordt geboren zonder het beeld van God. Want wanneer die ziel in het lichaam komt van de mens, en dat geschiet voordat men op de wereld komt, dan komt God de zonde van Adam al aan die persoon toe te passen. Dat is de reden, dat is de oorzaak dat God dat zijn beeld van die persoon onttrekt. En dat men op de wereld komt in zonde en in ongerechtigheid. En dat er, gelijk David zegt in Psalm 51, dat het een voorwerp is van Gods toorn van het uur van zijn ontvangenis af. En al was het nu een mens zijn eigen met salpeter, zo is en blijft zijn ongerechtigheid voor Gods aangezicht getekend. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen, een luipaard zijn vlekken, zo zult gij niet goed doen die geleerd hebt om kwaad te doen. Wat is de toestand van de mens toch ellendig. Een mens die ligt geheel en al zomaar in de macht van een duivel. Daar heeft hij zichzelf aan overgegeven. En nu is de vergeving van de zonde, dat is het hart van het evangelie. Dat is eigenlijk het voornaamste hier op de wereld. Want door de vergeving van de zonden komt hem in een rechte verhouding met God te staan. De zonden, zo staat er in Jesaja 59, die maken een scheiding tussen de Heere en tussen onze ziel. En dat is de erfzonde, dat is de dadelijke zonde. Dat is de zonde van hart en van huis en van kerk en van land en van volk. Dat is de zonde met gedachten, met woorden en met werken. Dat is de zonde van nalatigheid en de zonde van bedrijf. Daar is geen avond op de wereld komt er, of we moeten maar op onze knieën gaan vragen of God de zonde wil vergeven. Er komt geen morgen aan de hemel of we moeten maar gaan zeggen met David, zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal er bestaan? Een mens die van God overtuigd wordt, die kan nooit met zijn eigen meer blij wezen. Nooit. En die gaat gebogen over de wereld, van de ene dag zomaar over de ander. Die moet zomaar kruipen als een slak over de grond.
En dan moet hij maar zeggen, oh God, waar ben ik voor op de wereld gekomen? Wat zal nu straks mijn einde wezen? Want het is in ons leven, het is niet anders als schuld met schuld vermeer. Het is niet anders als ellende. En ze zelf hem bewaren, dat is een onmogelijke zaak. Want de mens die zit in dat net, daar heeft hij zichzelf een ingedaan. En hij kan zichzelf er nooit meer uit krijgen. Daarom spreekt hier de catechismus niet alleen van al mijn zonden. Maar hij spreekt ook van mijn zondige aard. Waarmede ik mijn leven lang te strijden heb. De zondige aard van een mens. Dat is zijn natuur, dat is zijn karakter. Dat is wat een mens in beslag houdt. Zolang als hij hier op de wereld leeft. Nu moeten we vanzelf wel voorzichtig zijn. Dat we die zondige aard niet gaan beseffen, niet gaan beschouwen als een dekmantel voor de zonde. En dat we zeggen, oh wat zou je van een mens ook wachten. Een mens die is nu eenmaal zo. Dus daar is nooit geen verwachting dat dat ooit beter zou worden. Maar die zondige aard, dat betekent ook dit. Dat als een mens er niet mee komt aan de voet van het kruis van Christus, zowel als met al zijn schuld en met al zijn zonde, dan zal het verschrikkelijk zijn om eenmaal te vallen in de handen van een levend God. Wat we hebben straks reeds gezegd, de zonde, dat is een gruwel in Gods oog. God die moet de zonde van de mens noodzakelijk straffen. Je ziet dat in de komst van Christus in de wereld. Hij was in de boezem van zijn vader van eeuwigheid. Spelende in de wereld zijn zaadrijk. Hij kwam hier op een vervloekte wereld. In een huisgezin waar de waarheid van zegt en zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Met eerbied gesproken, uit dat rechtbesef geliefden, de Heere Jezus die hij met de hel hier moet leven. Met de hel moet leven. Want het ongeloof, dat is ook een hel. Niet anders. En de versmading en de verwerping van Christus. Wat is het anders als een hel? En hij kwam tot het zijne en de zijne die hebben hem niet aangenomen. Hij is veracht geworden, hij is versmaad geworden. Straks dan was het kruis, dat was het einde van zijn leven hier op de wereld. Het kruis. En als je dan die Christus hoort, is er een smart. Gelijk deze mijne smart. Als je die Christus dan hoort klagen, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was omdat God de zonde moest straffen. Want hoewel hij de zoon was, zegt Paulus, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen dat er geleden heeft. En u heeft Christus, die heeft de strijd niet alleen met de duivel gehad. En een strijd met de wereld gehad, maar een strijd met de zonde gehad. En een strijd gehad met die zondige aard van een mens. Met dat verderf dat in de mens is. En dat zich maar altijd en altijd openbaart, in welke vorm dan het ook is. Aan de ene zijde in de goddeloosheid en in de andere zijde in de vroomheid en in de eigen gerechtigheid. En Christus, die heeft zijn grootste vijanden op de wereld gehad, onder de Farizeeën en onder de schriftgeleerden en onder de wetgeleerden. En die hebben hem gedurig maar in zijn zielen gestoken. Die hebben zijn leven hier maar gedurig verbitterd. En als je nu eens denkt, mijn geliefden, die zonde en die zondige aard, wat zo nauw met elkander verbonden is. Aan de ene zijde, als een mens geen Arminiaan is van binnen, dan is ze aan de andere kant een antinomiaan. En het is alle twee verkeerd. De Arminiaan verloochent Christus als de enige grond van zaligheid. En de antinomiaan, die spot met de genade Gods in Christus. Die leeft zijn eigen leven uit. En die wentelt zichzelf als een zwijn in het slijk der zonde en der ongerechtigheid. Een mens die moet zondaar voor God. En heb je wel eens over gedacht, geliefden, dat is zo'n verborgenheid. En dat is zo'n geheim. Dat kan ook niet uitgedrukt worden, dat kan wel gevoeld worden, maar uitgedrukt, dat is onmogelijk. Met onze lippen, dan zijn we allemaal zondaars. Met onze lippen. Als ik het anders tegen je zeggen zou, dan zou je me tegenspreken. Dan zou je zeggen, man, je weet toch wel beter wat ik ben. Maar zelfs met dat, geliefde, zelfs met dat, zijn we geen zondaar. Want een mens die kan wel zonder in zijn verstand wezen en zonder in zijn conscientie. Maar zondaar in zijn hart, voor God, door God en onder God. Zondaar, zoals die zondaar is in Lucas 7. Zondaar, zoals de verloren zoon Lucas 15. Zondaar. Zoals de moordenaar aan het kruis. En als een mens zo zondaar is, dat wil zeggen dat de zonde gezien wordt door een mens, ten eerste in het licht van de goddelijke deugd. Dat de zonde gezien wordt in het licht van de vernedering van Christus. En in de derde plaats dat de zonde gekend wordt in het licht van de liefde Gods. Zoals je daar het exempel van hebt bij de verloren zoon in Lucas 15. Die jongen die tot zichzelf kwam, toen heeft hij gezegd, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed. En ik verga van honger, ik zal opstaan. en tot mijn vader gaan. En tot mijn vader zeggen, ik heb tegen de hemel en tegen u gezondigd. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Dat was de zonde in het licht van de liefde des vaders. Het is de hoogste trap in de kennisneming van de zonde. Want in de overtuiging van de zonde, in de eerste bekering, dan ziet de mens de zonde in het licht van de deugden Gods. Dan beseft de mens dat hij tegen God gezondigd heeft. Maar nu gezondigd tegen de drie goddelijke personen, dat houdt het wel in tegen God gezondigd te hebben. Maar dat is een andere stap in het genadeleven van Gods kinderen. Want in de eerste overtuigingen, wat weet de mens van de Heer Jezus af? Wat weet de mens van de Heilige Geest af? Ze zeiden in Handelingen 19, ze zeiden, we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest is. En toch van God bekeerd. Want toen Paulus met die mensen in Efeze, met die 12 mensen in aanraking kwam, toen er een paar gingen praten daaruit die 12, toen werd een dadelijk kreeg een contact ermee. En hij dadelijk werd er gewaar dat het ware werk Gods in die mensen was. Daarom heeft hij die mensen ook overgenomen. Omdat hij dat in zijn zielen gevoelde. Maar natuurlijk, die mensen die waren pas aan het begin van het geestelijke leven. Die mensen die waren toen niet geoefend in de weg der genade. Straks, dan is God ermee door gaan werken. En toen is de Heilige Geest erop gevallen. Toen is het licht ook in hun zielen opgegaan over Christus en over de arbeid van die middelaar. Dus je kunt begrijpen, geliefden, het is een verschil of een mens de zonde leert kennen in het licht van de deugden Gods, of dat een mens de zonde leert kennen in het licht van de vernedering van Christus. En als dan Christus in zijn zielen geopenbaard wordt of verklaard, het zij door het woord of door een persoonlijke openbaring, dan krijgt hij te verstaan het doel waartoe dat die Christus in de wereld gekomen is. De apostel die zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke dat ik de voornaamste ben. Maar natuurlijk, nu komt er nog een verschil in het leven. En dat is het verschil tussen de persoonskennis en de kennis van zijn middelaarswerk. Die apostels voordat Christus stierf, die hadden persoonskennis. Petrus zei, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En toen Christus in Matthäus 16 vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Toen heeft hij uit zijn volle hart gezegd, gij zijt de Christus, de zonen des levendige Gods. En dat gelooft die Petrus voor 100%. Dat was zo diep in zijn hart te gevallen. Daar was geen duivel uit de hel die dat ooit eruit wegnemen kon. En als die man daar nu gestorven was, dan was zijn zoon naar de hemel toegegaan, rechtuit. Toch stond die man blind voor het borgwerk van de middelaar. Want in hetzelfde kapitel, lees het maar als je thuis komt, in Matthäus 16, in hetzelfde kapitel, Wanneer Christus over zijn lijden gaat spreken, dan zegt Petrus: Heere, dat zal u geen zins geschieden. Waarom zou Petrus dat gezegd hebben? Waarom? Misschien is er iemand die zegt, omdat hij de Heer Jezus zo lief had. Dat geloof ik ook. Hij had de Heer Jezus lief met al de liefde van zijn hart. Hij wou ervoor sterven. Maar wat werd er in zijn hart gemist daar? Wat werd er in zijn hart gemist? De grondige kennis van de gerechtigheid Gods. Dat werd gemist. Die man die had meer kennis van de liefde Gods dan van het recht van God. Want als hij de zuivere kennis van Gods gerechtigheid had gehad, dan had hij geweten hoe noodzakelijk het was dat die Christus in de wereld gekomen was om dat goddelijke recht voldoende te geven. Er staat in Jesaja: Sion, dat zal niet door gezicht, maar Sion, dat zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En als nu een mens door Gods geest bewerkt mag worden en hij wordt in de hangen van de vernedering van Christus geleid, dan is dat tegelijk gepaard met de kennisneming van zijn schuld en van zijn zonde. En dat hij als zondaar de eeuwige dood verdiend heeft. Maar ook dat hij, al heeft hij die eeuwige dood verdiend, dat hij nooit door zichzelf God bevredigen kan. Dat hij nooit Gods gramschap kan blussen. Dat hij nooit Gods toren kan stillen. Als schreeuwde een mens zijn eigen stuk. Als schreeuwde een mens zoveel tranen als dat er in de zee, in de oceaan zijn. Dan zou God nog niet bevredigd wezen. Maar die Christus, die heeft zichzelf een dood geliefd voor zijn kerk om aan het goddelijke recht te voldoen. Om voor al de schuld en voor al de zonde van zijn kerk te betalen. Te betalen tot de laatste kwadrantpenning toe. Te betalen dat God de zonde nimmer meer wil gedenken. Nimmer meer wil gedenken, staat er. Waarom zouden onze vaderen geschreven hebben: nimmer meer wil gedenken? Omdat God de Vader nergens anders over denken wil als over zijn zoon en over de genoegdoening van die zoon en over het rantsoen dat hij gebracht heeft en de volle prijs die hij betaald heeft en de volkomene verzoening die hij teweeg gebracht heeft, nimmer meer wil gedenken. En er staat er in Psalm 103: zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver wil hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Omdat die Christus aan dat recht voldoening heeft gegeven. Omdat die Christus voor die kerk het opgenomen heeft. Omdat die Christus alles voor die kerk volbracht heeft. en alles voor die kerk voldaan heeft. Al die muren en al die bergen heeft weggenomen. Dat er staat in Jesaja 43. Dat God de zonde niet meer zal gedenken. Dat hij ze weg zal doen als een nevel. Dat hij ze zal werpen in een zee van eeuwige vreedheid. Dat hij ze nooit meer zal gedenken. Maar alleen omdat hij gedenkt aan die borg. En aan het werk van die borg. En aan het bloed van die borg. En u staat er in Psalm 25. Mild in het schuld vergeven. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. God die vergeeft dat er niets meer overblijft. Dat er geen zonde meer is in Jacob. Geen overtreding in zijn volk Israël. Dat God het alles vlak maakt en alles effen maakt. En dat er geen beschuldiging meer ingebracht kan worden tegen de uitverkorene God. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook is opgewekt. Die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bid staat. Nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Uit genade. En genade, daar staat tegenover schuld. Uit genade schenken. Dus de vergeving van de zonde, dat is een weldaad die uit genade aan Gods kinderen wordt geschonken. Het is genade als God de mens een schuldbrief thuis zendt. Want hij is niet waard dat God het thuis zendt. Het is genade van de hemel dat een zondaar voor God mag worden. Dat hij zijn schuld en zijn zonde met hete tranen mag betreuren en bewenen. Het is genade als een mens zijn vonnis aanvaardt, onder het oordeel mag bukken. Het is genade van de hemel, als in de diepte van zijn vernedering, onder de last van zijn schuld en zonde, die borg ontdekt wordt. En dat uit de mond van die borg, als zoon Gods, zoals die vrouw in Lucas 7, mag vernemen, uw zonden zijn u vergeven, gaat in vrede. Onszelf kunnen we het niet doen. En dan zouden duizend van Gods kinderen zeggen: leef maar door. Je zonden die is vergeven aan kruis op Golgotha. Daar is het allemaal verzoend. Maar daar is dat volk niet mee gered. Het moet persoonlijk tegen dat volk gezegd worden. En als een mens het met minder kan doen, geliefden, dan bedriegen ze zelf voor de eeuwigheid. Dan bedriegen ze zelf. En als het waar is in ons hart en leven, en er is iets geopenbaard van die ruimte die in God is, en van die genade die in Christus is, dan is er een aanhouden aan de troon der genade. Om gewassen te worden en gereinigd te worden van al zijn lelijke misdaden. En om in zijn zielen te mogen omhelzen. Wat een dichter gezongen heeft uit Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koorn. Waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zij verbond en woorden als hun schatten aanslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen uw Heer zwaar en menigmaal misdreven. Het vijfde van Psalm 25. Zelf geliefden, dat vergeven van de zonde waarvan hier gesproken wordt, dat om het genoegdoen van Christus, dat is de grond waarop de zonde vergeven wordt, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer weer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Dat betekent vanzelf niet dat na de vergeving van de zonde, ook de gevolgen van de zonde voor ons weggenomen zijn. De gevolgen van de zonde die blijven zolang als een mens hier leeft. Dat was de reden dat David zegt in Psalm 25, gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen, naar de grootheid uw barmhartigheden. En Job, daar heb je hetzelfde, gij doet mij erven de misdaad mijner jonkheid. Nimmer gedenken, daar staat hier ook, mijn zondige naad waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb. Dus, het is zoals Jozef Eirens zei in een van zijn preken, het is een gedurige strijd, een strijd die geëindigd zal worden wanneer dat volk de laatste adem uitblaast. Zolang zal het blijven. En nu tegen die zonde strijden. Strijden tegen de zonde. Er zijn tijden dat de zonde zelfs een zoete bete is. Daar zijn tijden dat de zonden niet bestreden worden, Integendeel, een van onze oudvaders die schreef: wanneer ik de zonde liet doodhongeren, dan zou ik spoediger van de zonde verlost zijn. Maar ik geef de zonde gedurig voedsel. En dat was ook wel de reden toen Brakel stierf in Rotterdam. Toen vroeg Hellenbroek op zijn sterfbed of hij nog iets te zeggen had tegen de gemeente, want de volgende zondag dan zouden we er niet meer zijn. Maar hij sneed het af. Hij zei niets, want ik heb wat zou ik nog te zeggen hebben. Maar toen Hellenbroek toch aanhield, toen heeft Brakel gezegd: zeg dan maar een zondag dat ik vannacht om twee uur mijn vader nog gedankt heb voor de borgstelling van zijn zoon. Want in die borgstelling van Christus, daar ligt in opgelost de schuld van de zonde, maar ook de smet van de zonde en de gevolgen van de zonde. David, die kon nog niet met rust gaan sterven. En die wou zo graag sterven. Die had heel geen zin om te leven. Die was zo zat van het leven. Maar voordat hij sterf, toen is zijn vrouw, die is nog gekomen. En die heeft gezegd: Adonia, die wil nog, die probeert om koning te worden. Je moet er nog werk van maken dat de kroon zal komen op het hoofd van Salomo. En dat heeft die man in zijn laatste dagen van zijn leven nog benauwd en nog bemoeilijkt. Maar daar komt een eind voor Gods kerk. En daar wordt ook hier in de catechismus gezegd: waartoe? Dat God de zonde vergeeft, opdat ik nimmer meer in het van God, nimmer meer in het gericht van God kom. Dat wil zeggen dat ze er geweest zijn. Ze zijn in het gericht geweest. Wanneer zijn ze in dat gericht geweest? Aanvankelijk, toen God ze uit de dood verlost heeft en in het leven geplaatst, toen is voor die mensen is het eeuwigheid geworden. Toen hebben ze met dat gericht al kennis gemaakt. Toen hebben ze in het verborgene voor God, hebben ze betuigd dat het een wonder was dat ze nog niet in de hel waren. Een wonder dat de aarde ze nog droeg en dat de hemel ze nog dekte. Toen hebben ze leren smeken om genade. Daar wordt wel eens gezegd: genade en geen recht. Ja, hoe ver dat strekt, dat zal ik maar overlaten aan andere mensen. Maar geen recht en geen genade, dat is wat anders. Geen recht en geen genade. En dat is de werkelijkheid van het leven, mensen. Want als God komt, dan ziet hij niet anders als zijn recht. Psalm 36, daar staat dat zijn recht diep als een afgrond gaat. Diep als een afgrond. En als hij niet anders als het recht aanschouwt, dan is de genade ver van hem. Want als nu tegelijk geloven konden dat er genade bij God was, dan zou dat recht, dat zou zo zwaar voor hem niet wezen. Maar hij ziet niet anders als de wraak vorderende gerechtigheid Gods voor zijn ogen. En zodra als die God dat recht gaat openbaren, dan is het alleen maar door de liefde dat onder dat recht kan bukken. Niet door het recht buigen onder het recht, maar door de liefde Gods die in zijn hart komt. En die in zijn ziel uitgestort wordt. Daarom, als God de mens voor het gerecht dagvaart, is een consensie. Een mens die beeft en die siddert. O, als straks die God zal komen, daar zal hem een weg slaan voor eeuwig. Daar zal hem voor eeuwig verdoemd in de hel terechtkomen. In de buitenste duisternis. Maar wanneer, waarom valt dat zo mee, geliefden? Daar komt een ogenblikje dat die zondaar die gaat bukken, die gaat buigen, die gaat eronder vallen. Die krijgt God liever als zijn eigen. En hij nu God liever als je eigen krijgt met zijn nabijder. Dan beide. Het is zo eenvoudig. En er zijn zielen in de kerk van God die er 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar er tegenaan zitten kijken. En hij zei zo, God, hij me toch eens afsnijdt. Maar God, die snijdt ze niet af. Ze snijden er eigen af. En als ze er eigen afsnijden, mensen, oh, dan vallen ze onder God. En dan doet God ze geen kwaad meer. En dan staat daar de Heer Jezus met zijn bebloede aangezicht en met zijn bebloed lichaam. En dan gaat de Vader gaat een eisen op grond van zijn bloed voor dat schepsel dat daar ligt, dat daar stom voor God ligt, die niet meer bidden kan en niet meer smeken kan, die niks meer kan. Want je gebed, dat wordt je toch zonde. God die snijdt zijn volk totaal af in de rechtvaardig maken. En dan mensen, dan dit is de poort des Heeren. Die Christus, dat is de poort des Heeren. En dan gaat het allemaal blinken van bloed. En beschitteren van de gerechtigheid. En dan wordt een zalig omdat God het wil. Opdat ik nimmer meer in gerichte God zal komen. Ze komen er niet meer in hoor. Nee. Ja, maar ze zullen toch eenmaal nog gedagvaard worden. In die grote oordeel. Oh ja, daar moet je niet benauwd van wezen, mensen. Want dan zal het, dan zal Christus, die zal voor je staan. En dan zal je eens bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid. En met de klederen des heils. En de duivels die zullen staan kerm en beven. Die zullen geen woordje meer tegen je zeggen. Ze hebben je hier benauwd en, och, laat ik maar eens plat zeggen, mensen. Ze hebben Gods volk hier maar doodgestoken. Doodgestoken. Dag en nacht. Dag en nacht. Want om u en te wil staat er worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen te slag. Och, ik heb van de week, vaak heb ik op de preekstoel hier gezegd, dat we door de hel naar de hemel moeten. Dat kan je wel herinneren. Nee. Door de hel naar de hemel. Maar van de week heb ik er nog wat bij gekregen. Dat de mens niet alleen door de hel naar de hemel moet. Maar dat hij met de hel naar de hemel gaat. Met de hel gaat hij naar de hemel. Met de hel. Want hier in zijn hart en leven, mensen. Een mens krijgt zijn eigen terug. Zijn eigen terug. En wat is dat hij zijn eigen terugkrijgt? Hij krijgt de hel terug. Want het is allemaal maar de hel hier. Het is allemaal de hel. En hij wordt het ellendigste schepsel op de hele wereld. En hij zegt, en oh God, nu zou ik je lief willen hebben, maar ik haat je de meeste tijd. Kan je volgen? Ik haat je de meeste tijd. En nu zou ik God willen volgen. En ik heb heel geen zin om God te volgen. Want ik ben er zo vijandig tegenover. Soms dan brand ik zomaar van vijandschap. Ik wil heel niet wat God wil. Oh, het is, ik kan het allemaal niet noemen, mensen. Ik kan het allemaal niet noemen, wat er hier allemaal beleefd moet worden. Allemaal beleefd, maar wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En straks dan zullen we stappen trappen op de nek van al onze vijanden. Straks dan zal het vervuld worden, die God altijd hebben gehaat. Die zullen voor hem met schande en smaad vlieten in alle landen, ons God met een verdrijven zal. Zijn er vijanden het gans getal. En God, die zal voor zijn volk eens opnemen. Dat ik in het gerichte Gods niet meer zou komen. Die op de wolken vliegt en vaart. En een Heere is. Zeer wijd vermaard. Eeuwig God is zijn naam. Och volk in mijn midden. Misschien duurt het niet zo lang meer. Dat we hier moeten zwerven. En dat we hier moeten kermen. Misschien duurt het niet zo lang meer. Misschien staan de wagens al klaar om dat ellendige volk uit lijden te verlossen. Dat ellendige volk. En die moege strijders binnen te brengen in straks die kabinetdeuren des hemels geopend zullen worden. Voor een gewassen, gereinigde, geheiligde zondaar. Die eeuwig God zal verheerlijken, die eeuwig God zal prijzen. En al word je nu hier doodgedrukt, mensen, dan moet je maar niet onbekommerd wezen. En doodgetrapt en doodgepijnigd. Maar we steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Straks dan komt er een eind aan. En dan zal ik in het gerichte Gods niet meer komen. Daar zullen we staan aan de rechterhand van die borg. En dan zal die vader zeggen, komt gezegende mijn vaders. Berf dat koninkrijk dat voor u bereid is. Van voor de grondlegging der wereld. En dan zullen ze, daar zal het eens vervuld worden. Waar ze hier betrekking op gekregen hebben. Maar ze het nooit kunnen doen, nooit, nooit, nooit. Maar straks ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. In het midden van de hoon op hoge toon, met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw wijs. Naar uw paleis het op de hoog. En om uw gunst. Niet om mijn verdiensten en niet om mijn leven. Want dat wij ze allemaal zwart gelieven, dat is allemaal ellendig. Maar om uw gunst en waarheid. Uw grote naam. Eerbiedig loop. Er zin in mensen. Hij er zin in er betrekken op. Dan gaan we hand aan hand door mee zeg. En door het dal der schaduwen des doods. Om straks opgenomen te worden. In die eeuwige heerlijkheid. Waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. Want het volk dat daar is, dat zal vreven van ongerechtigheid hebben. Och, hoop dan op de eerigheid vroom. Als er ooit een kruimeltje van dat leven in je zielen geweest is. Als er ooit een sprankeltje in je harten was. Dat betrekking op God heeft gekregen. Al is maar één keer, mensen, al is maar één keer. Dat je gezegd hebt uit de, van de bodem van je hart. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klaag. O, dat zal aan dat volk vervuld worden. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem. Hij hoort die blijde klank. Elk heeft met mij de lof des Heeren aan, opdat ik in het gerichte Gods niet meer zou komen. Och, zij hier zo vaak in de war gezeten. Ze hebben hier zo vaak bedroefd geweest, ellendig. O, gedacht als ze voor eeuwig stikken zouden. Stikken zouden in al de ellende mis. Maar je zal niet stikken. Nee. Gij verkwikt u volle goedertier. En hij maakt dat een iegelijk dier daar woont zonder verderf. Uw kinderen deelt gij uw hoed. En in kruis heeft hij een goede moed. Zonder troost. Ze niet zullen sterven. Zal meevallen. Voor een ziel waar het niet meer voor meevallen kan. O God, zegene de waarheid. We moeten gaan eindigen. Och, soms zou je zeggen, kom niet maar sterven. Kon ik er niet maar uit vliegen. Net als een vogel uit de kooi, dan was ik thuis. Als zag dan geen mens op de wereld is. Maar we zijn nog in het leven. We zijn nog in de woestijn. We zijn nog in dit tranendal. Maar verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. En arm volk, God zij je toevlucht. In nood en in dood, ik geloof, de vergeving der zonden, de wederopstanden des vlees en het eeuwige leven. Och, omgekeerde mensen, daar nog jaloers op mag worden. Och, vraag vanmiddag toch eens of God je nog bewelddadigen wil. God die leeft nog en je leeft ook nog. En voor je arme kinders en geslachten. God die mocht er nog eens aan denken. Hij mocht ze nog eens wonden. Och, zou er twee zaten hier nog eens in de wezenlag. En daar nog eens op sters. En daar in de tuin. En daar in een schuurtje. Zou toch wat twee zijn. En hij ze daar eens voor de kermen. Och, wie het mijn ziel door u verlost. Gered. Och, wat zou het twee zijn. God dan nog eens een kerk bezoeken mocht. En zijn naam nog eens heerlijk mocht maken. Van kind tot kind en van geslachten tot geslachten. De God aller genade zij ons gedachtig. Naar ziel en lichaam beide. Vaarwel voor eeuwig. Vaarwel voor eeuwig. Amen. Och Heer, heilig de waarheid, verlos uw werven, zegen uw volk, neem ze op in heerlijkheid en gedenk een ieder moed en kracht, sterkte, blijdschap in God voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus willen. Amen. Psalm 130, het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten. En wat er verder volgt, de collecties voor de school.
vanmiddag gebeden voor Jan van Ree, die naar het ziekenhuis is om op morgen geopereerd te worden. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.